Wat dunkt u van den Christus? Is de uitspraak, de vraag van de Heer Jezus zelf, die wij kennen als de Christus. Uiteraard, de uitdrukking komt uit Matteüs 22, waar de Heer diezelfde vraag stelt aan de fariseeën die samen vergaderd waren, staat daar. In vers 41 van Matteüs 22. Als nu de fariseeën samen vergaderd waren, vraagde hun Jezus en zeide: wat dunkt u van den Christus? Bijvoorbeeld, wiens zoon is hij? Dat is niet de hele vraag. De vraag is: wat dunkt u van den Christus? Het schijnt dat je dat voor sommigen nog vertalen moet. Ik zou niet weten waarom, het is goed Nederlands, hè. Wat dunkt u van den Christus? Wat weet u ervan? Hoe denkt u over hem? Hoe gaan uw gedachten? Waarheen gaan uw gedachten? Waarover gaan uw gedachten als ze gaan over de Christus? En de vraag is dan meer specifiek hier in dit schriftgedeelte: wiens zoon is hij? Waarbij uiteraard verschillende antwoorden gegeven kunnen worden, maar daar hebben we het van de week uiteraard nog wel over. Maar het gaat erom dat dit de meest essentiële vraag is die ons als mens gesteld kan worden. Wat dunkt u van den Christus? Tegelijkertijd, als ik die uitdrukking lees of hoor, dan denk ik meteen aan boeken die precies dezelfde titel dragen. Wat dunkt u van den Christus? En precies dezelfde titel stond op een van de boeken van Bettex, professor Bettex. Dat is een jaar of 80 geleden of 70 geleden, dat hij ook in Nederland goed bekend was, in ieder geval in een orthodoxe kring. Zwitser, Duitser, weet je veel. Boeken zijn nog overal van hem te koop, tweedehands, heb ik gemerkt. Wijd verspreid, maar een van de titels was: wat dunkt u van den Christus? Het was de man niet ontgaan dat inderdaad dat de belangrijkste vraag is die aan de mens gesteld kan worden. Helaas leven wij in deze tijden en ook binnen het christendom in omstandigheden waarin deze uitdrukking Christus volkomen zijn betekenis verloren heeft. En ik haast mij erachteraan te zeggen dat dat niet de schuld is van de zogeheten onwetenden en dwalenden, dan wel degenen die buiten zijn. Maar het is ongetwijfeld in de eerste plaats veroorzaakt doordat degenen die zich christenen noemen zelf dikwijls, ik heb het niet over u, dus maar zelf dikwijls niet het flauwste idee hebben wat dat is, de Christus. En u bent natuurlijk geneigd mij te verbeteren en te zeggen: dit is niet iets, dat is iemand. En daarna zeg ik weer: het mag dan zo zijn dat het iemand is. Dat is ook zo, en over hem hopen wij deze week ook te spreken. En over hem, naar hem hopen onze gedachten uit te gaan. Het neemt echter niet weg dat naar bijbelstandpunt de Christus inderdaad een begrip is. In de eerste plaats en van oudsher. Hoe oud, dat doet er nou weinig toe. Waar het mij om gaat namelijk, is dat degene die wij kennen als de Christus, nou eenmaal in oudtestamentische geschriften tevoren werd aangekondigd, beschreven. Werd beschreven wie hij was, beter nog wie hij zijn zou. Er wordt ook uitgebreid beschreven, nou uitgebreid, maar er wordt in ieder geval beschreven ook wat hij doen zou. En dat betekent dan dat uit oudtestamentische bronnen de mens zich een begrip zou vormen onder die naam, de Christus, de gezalfde enzovoorts. In christelijke kringen is dat misschien niet al te zeer bekend, maar aan de andere kant wijs ik u dan toch maar op dat voor velen de Christus niet iemand is, niet specifiek één persoon die onder een bepaalde naam gekend kan worden. Maar voor velen is de Christus inderdaad niet meer dan één begrip. Een abstractie enzovoorts. Ik heb eens een Jood gekend, wie ze namelijk niet zo noemen dat het Weinreb was. Die zei, de Messias, de Christus, Mashiach is dan het Hebreeuws voor Christus. En Christus is weer Grieks, dat weet u. Hè? En in het Nederlands betekent het allebei gewoon gezalfde. Maar waar het om gaat, is dat die man Weinreb, inderdaad de Weinreb, dat die zei, de Christus. Ja, de Christus is in een ieder van ons. En voor hem reikte het niet verder dan een abstractie, een begrip waarover je kon nadenken, waarover je van gedachten kon wisselen, waarover je ook in hoge mate je eigen ideeën kon vormen. En ik zeg dat met opzet nu ook zo, omdat nou eenmaal diezelfde Weinreb inderdaad er niet al te veel moeite mee had als iemand zei, maar Jezus van Nazareth is de Christus. Maar hij pareerde dat altijd door te zeggen, ja, dat kan iedereen zijn, dat is in ieder van ons. In ieder van ons is een fariseer, om maar eens wat te noemen. In ieder van ons is een schoolmeester, als we tenminste Nederlanders zijn. Bij een Duitsers begin ik niet. Kom nou, we zijn hier net. Nou goed, laat maar zitten. Maar zo blijft het een abstractie. En zo krijgt de Christus nooit werkelijk enige gestalte. En hooguit speelt het begrip, een begrip wat men in hoge mate zelf heeft ingevuld, een rol in iemands denken. Dan valt het dikwijls nog mee. Daarnaast haast ik mij te zeggen dat deze gedachte van bijvoorbeeld Weinreb wijdverspreid is. En zeker ook wijdverspreid is in wat tegenwoordig doorgaat voor het christendom. Want voor velen is de Christus een abstractie. Dat wil zeggen iets wat eigenlijk niet echt bestaan heeft of bestaat of zal bestaan. Het is slechts een begrip wat een rol speelt in het denken van de mens. En wellicht een belangrijke rol. En de belangrijkheid van dat denken over de Christus drukt zich dan uit in de zedenleer. Ik heb er net een mooi woord voor geleerd. De zedenleer, ethiek. De zedenleer, dat wil zeggen, is bepalend. Denken over de Christus is bepalend voor iemand doen en laten. En volkomen abusievelijk noemt men dat dan vervolgens godsdienst. Maar ik denk dat de meeste van ons dat verschijnsel wil kennen, dat de Christus voor ons hopelijk een persoon is, een mens in elk geval, die wij kennen bovendien als de Zoon van God, daar hebben we het nog over van de week, maar dat voor velen die zich christenen noemen, de Christus niet anders is dan inderdaad de naam of de aanduiding van de een of andere figuur waarover verhaaltjes worden verteld, terwijl in het algemeen daar algemeen aan getwijfeld wordt. Dat was, u weet wel, het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Van wie was die ook weer? Nou goed, laat maar zitten. Hoe dat is, hoe dat nou precies in elkaar steekt, ik weet het niet. En ik prijs mij daarmee gelukkig. Maar ik heb de indruk dat op het moment dat wij de Christus zoals de Bijbel hem beschrijft, als we die leren kennen en werkelijk leren verstaan wat de schrift over hem zegt, dat zal blijken dat die Bijbelse Christus iemand anders is dan die Christus uit dat begrip, weet u wel, uit het idee wat velen van hem hebben. Hoe zal ik het zeggen? Wij zouden ons misschien de vraag moeten stellen, zouden wij, wanneer wij geleefd zouden hebben, u weet wat er dan komt, hè? Toch? Zouden, ik vraag het u nooit, maar u, hè? Maar zouden wij, wanneer wij geleefd zouden hebben in de dagen van de Heer Jezus en de discipelen enzovoort, zouden wij in hem geloofd hebben? Iets nauwkeuriger. Zouden wij geloofd hebben dat deze Jezus de Zoon van God was, is, zou zijn, daar gaat het nou verder nog niet over. U en ik, wij geloven toch dat Jezus is de Zoon van God. Zouden wij dat toen ook geloofd hebben? Zouden wij in der tijd, net als Petrus, in antwoord op de vraag, wie zegt gij dat ik ben? Wat dunkt u van den Christus? Hetzelfde eigenlijk. Maar het werd nou even niet voorgezegd. En dus zei hij, wie zegt gij dat ik ben? Zouden wij op die vraag, net als Petrus, gezegd hebben, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God? Sommige mensen stellen zich de Christus voor inderdaad in de gedaante van Jezus. Men weet Jezus Christus, men gebruikt de term. Wel, was maar in vloeken, denk ik altijd maar. Maar vooruit, men kent de term, dus wordt in één adem gezegd. Maar zouden wij deze Jezus uit die dagen, zouden we die herkend hebben? En wat stelt u zich er eigenlijk bij voor? Ik ben er stellig van overtuigd. Ik kom van de verkeerde kant altijd binnen, dus ik praat altijd wat raar dan. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat er mensen zijn die als ze zich Jezus voorstellen, stellen ze zich voor een figuur met een lang wit kleed. Voor sommigen paars en voor anderen rood overigens. He? Afhankelijk van de kring waaruit men komt, toch? Of in zo'n koningsmantel of iets dergelijks. Misschien een beetje zo'n lang haar, weet u wel. Wat wij vroeger in mijn jeugd mochten wij geen lang haar dragen. Maar goed, laat maar zitten. Maar dat had hij dan wel, en nog een baard ook enzovoorts. Een aardige man. En ze stellen hem zich zo voor met bovendien een krans van licht om het hoofd. En dat is hem dan. Ik weet niet waar het beeld vandaan komt, maar sommigen hebben dat beeld. Nee, het christelijke traditie, of weet je veel wat, daar gaat het nou verder niet om. Anderen hebben een heel ander idee. Die praten over Jezus, altijd zonder enige titel. Gewoon Jezus. De zoon van Jozef, wellicht van Maria of andersom. Maar in ieder geval, de zoon van Jozef en Maria stelde hem zich voor als de timmerman. Een jongen die geboren werd in de tijd, dat moet dus wel, want anders was hij er niet. Maar het verhaal daarover, dat is wat mistig. Maar in ieder geval, het is een historische figuur. Als je dat wil ontkennen, ben je wel erg dom bezig, God. Maar de historische figuur, Jezus van Nazareth, over wie zelfs de historici geschreven hebben, dat is nou eenmaal zo, dus dat leidt geen enkele twijfel. De zoon van de timmerman, dus hij zou opgegroeid zijn in het vak van zijn vader. Men kent hem ook als de timmerman van Nazareth. Het staat nergens in de Bijbel dat hij ooit timmerman was, maar die reputatie heeft hij zich verworven. De andere was trouwens die van visser, maar dat berust op een verwisseling van personen, dat weet u toch. Heb ik ook wel eens horen zeggen, dat was toch een visser. Nou goed. Nee, dat waren zijn discipelen voor een deel. Maar goed, ze stelden hem zich voor als een ambachtsman, als een die kozijnen gemaakt heeft enzovoort, de zaag gehanteerd heeft enzovoort. Ik zeg niet dat het niet zo is, ik denk dat het zo is. Of hij beroepsmatig het vak heeft uitgeoefend. Lijkt mij persoonlijk nogal onwaarschijnlijk, maar het doet er niet toe. Maar sommigen zien hem alleen in die omstandigheden. Dus degene die in de winkel stond als jongen, zal ik maar zeggen, die onderhandelde over het bestek. Nee, niet godsgemaakt bestek, maar dat voor de bouw. Dat heet ook, weet je wel, bestek. Over hoe dat dan precies uitgevoerd moest worden enzovoorts. Die misschien onderhandeld heeft over de prijs enzovoorts. En die vermoedelijk ook wel eens een keer een vergissing begaan heeft. En dat soort dingen meer zich verwond heeft bij het zagen en wat het allemaal meezen mag. Of vertel ik nou rare verhalen? Er zijn toch mensen genoeg die hem alleen maar in die hoedanigheid kennen. Dat is ook een beeld wat men zichzelf vormt op grond van Bijbelse gegevens. En dan trekt men de voor de hand liggende conclusie enzovoort. Maar de vraag is nu, want zo is het natuurlijk toch gewoon. Er staat er gewoon in de Bijbel, maar de vraag is nu. Wat denkt u van hem, van die timmerman uit Nazareth? In de Bijbelse tijd kwam dat inderdaad meerdere malen aan de orde. In elk geval was het zo dat toen in Johannes 9 discussie over hem ontstond nadat hij onbevoegde geneeskunst had uitgeoefend. Ja, een kwakzalver was je dus ook, maar dat is in de ogen van weer anderen. Dag dokter, maar laat maar zitten. Hè? Toch? Maar vooruit, in Johannes 9, als hij daar een blind geborene genezen heeft, want zo zeg ik dat dan maar even eenvoudig, ontstaat over hem de discussie, ontstaan de vragen, en dan roepen de leidslieden van het volk, de fariseeën, de schriftgeleerden, de godsdienstige leiders van het volk, want de leiders van het Joodse volk zijn per definitie godsdienstige leiders. Die heb je toch? Goed. Nou, die godsdienstige leiders dan, die roepen dan de patiënt die inmiddels genezen is. En er staat in vers 24, zij dan riepen voor de tweede maal de mens die blind geweest was en zeiden tot hem, geef God de eer. Wij weten dat deze mens een zondaar is. En dat deze mens is een zondaar, slaat dan op de Heer Jezus. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Dat weten wij, zeggen zij. Nou kunnen we daarover discussiëren, dat doen we nou nog niet. En misschien wel helemaal nooit, want het is ook niet zo erg zinnig, zeg ik altijd. Maar er volgt toch in ieder geval uit dat in de ogen van de leidslieden van het volk deze Jezus toch echt gewoon een mens was. En daar zitten mensen, zitten we nu al met grote ogen aan te kijken. Alsof ze dat nog nooit in de Bijbel gelezen hebben. En alsof ze nooit kerstfeest gevierd hebben, zeg ik dan altijd maar. Waarbij wij immers gedenken hoe hij mens werd. Ik zeg dat is verkeerd. Maar waar het om gaat is, deze mens, levend op aarde, die wij kennen als de Zoon van God. Daar moet dus inderdaad wel wat mee wezen. En dat is ook zo natuurlijk. Maar de vraag is weer, stel nou dat we die mens zouden tegenkomen. In de timmerwerkplaats, doe maar wat, hè? In het vissersbootje van mijn part. Of gewoon trekkend langs de weg met een stel gezellen. Want ze waren nog asociaal ook. Want dat is asociaal. U weet wel, Jezus van Nazareth hebben er geen vaste woon- of verblijfplaats. Die vertaling heb ik nog niet gelezen, maar het staat wel in de Bijbel. Want de Zoon des Mensen heeft geen plaats om zijn hoofd neder te leggen enzovoort. Het staat gewoon in de Bijbel, hoor. Zwervend en dolend, denk ik dan maar, over de aardbodem. Dat staat wel in de Bijbel, maar over iemand anders. Maar vooruit, iemand die onaangepast was, een misfit. Heet zoiets in het Amerikaans, meen ik. Iemand die me van plaats tot plaats trok. Met nog een stel van die lui erbij enzovoorts. Die geen vast werk had, geen vaste woon- of verblijfplaats enzovoorts. Maar die wel allerlei, overal het woord voerde en allerlei theorieën verkondigde enzovoorts. Die weliswaar boeiend waren, maar waar men over het algemeen toch ook niet zoveel fiducie in had. Bovendien, mensen, luister nou eens. Als nou het de bedoeling geweest was. Als nou het de bedoeling geweest was. Dat die mens die uit de hemel was nedergedaald. Als die een nieuwe godsdienst zou oprichten hier in de wereld. Anders gezegd, als het nou de bedoeling was dat God mens zou worden om het christendom hier op aarde te vestigen. Want u en ik weten dat voor vele Christus, als je vraagt wat denkt u van de Christus en ze begrijpen de vraag, dan zeggen ze nou, het oprichten van het christendom. Toch? Nou goed. Als het nou de bedoeling geweest was dat God mens zou worden om als mens onder de mensen een nieuwe godsdienst te propageren, te vestigen. Is het dan niet een groot misverstand dat die mens zoals hij dan op aarde kwam geboren werd als de zoon van de timmerman uit Nazareth? En kan uit Nazareth iets goeds komen, was de gedachte onder het Joodse volk. Dus als bij het Joodse volk had moeten beginnen, had de man in ieder geval niet uit Nazareth moeten komen. En had hij er wat aan moeten doen, zijn image veranderen, ander verhaal de wereld inbrengen of gepropageren, dat hij inderdaad uit Bethlehem kwam. Maar dat werd nooit verteld. Toch? Was wel zo, maar werd nooit verteld. Niettemin, hij is opgegroeid in Nazareth en van Gods wegen. En daarmee had hij een grote achterstand. In zijn publieke optreden, toch? Bovendien, als God dan toch mens wordt, waarom wordt hij dan niet meteen mens als hogepriester? In de plaats van Caiaphas of zo, dan zou hij de godsdienstige leider, de hoogste leider van het volk geweest zijn. Gehoogste godsdienstige leider, enzovoorts. En dan had hij dat volk inderdaad de juiste weg kunnen wijzen. En nu ik erover nadenk, waarom niet in de hoedanigheid van bijvoorbeeld de Romeinse keizer? De paus, nee, die was er nog niet. Dat kon nog niet, hè? Maar goed, laat maar zitten. Maar in de hoedanigheid van de Romeinse, waarom dan niet? Waarom wel zoon van de timmerman uit Nazareth en niet zoon van de Romeinse keizer? Stel je voor dat hij geboren was als zoon van de Romeinse keizer, had met gemak zijn godsdienst kunnen vestigen in heel de wereld. Het zou wel zo handig geweest zijn. Maar het gebeurde niet. Hem zou men in die omstandigheden misschien geloof geschonken hebben. Maar de zoon van de timmerman uit Nazareth, en ik verzin het niet, dat staat allemaal ook in de Bijbel. Ik neem gewoon de moeite niet, de onderbreking niet, om het op te zoeken. Maar neem je de laatste verse van Matthäus 13, zoek je dat op, dan zult u zien dat men vraagt, wie is toch deze? Waar komt hij eigenlijk? Wat is dat er voor een? Dit is toch de zoon van die timmerman uit Nazareth. Hij is onder ons en zijn broers kennen we en zijn zusters enzovoorts. Gewoon mens. En wat heeft hij een grote mond? Nou, in positieve zin zelfs, want ze erkennen de woorden die hij spreekt inderdaad als wijsheid. Maar weet je wat het probleem was? De wijsheid, voor zover die door de Heer Jezus gepredikt werd, sloot niet aan bij de, laten we zeggen, de godsdienstige opvattingen die zijn tijdgenoten hadden. Op geen enkele wijze. Niet alleen sloot zijn leer daar niet bij aan, maar ook zijn praktische levenswijze sloot daar niet bij aan, als zwerver. Nou, in ieder geval, als iemand die zich onttrokken had aan de normale gang van zaken in de samenleving, laten we het dan maar zo zeggen. En iemand die dat doet, hoeft niet erop te rekenen dat hij grote aanhang zal krijgen binnen het establishment, laat staan binnen de erkende godsdienstige wereld. Niet in onze dagen en niet in die dagen. Dus er is inderdaad fundamenteel iets helemaal mis. En dus stel ik weer de vraag, zouden wij dan in zo'n man wat gezien hebben? Zouden we hem geloofd hebben in wat hij leerde enzovoorts? Ik weet het, sommigen van ons zullen meteen zeggen, ja zeker wel. Maar voor de meerderheid geldt dat toch niet. Ik denk dat het voor de meerderheid van ons, maar anders voor de meerderheid van mensen in het algemeen, slechts dat aanspreekt wat algemeen geaccepteerd wordt, wat aansluit bij de algemene beleving en bij de cultuur en dat soort dingen meer. Misschien dat men zoiets accepteert, maar op deze wijze, met deze inhoud, absoluut niet. En inderdaad, er waren er ook inderdaad maar enkele. En het was niet uit Judea, maar wel uit het achtergebleven Galilea. Die mensen hadden minder te verliezen, denk ik altijd. Dat is zo. Uit Galilea waren er dan nog die inderdaad hem volgden. Nou, hoe dat ook zij, wij kunnen ons natuurlijk in gereden deze vragen stellen. Waarom zo? Waarom als de verachte? Waarom als de onedele? Waarom als de asociale? Want daar komt het op neer. En waarom moest hij zich zo nodig afgeven met hoeren en tollenaren enzovoort? Want dat was toch ook allemaal slecht voor zijn reputatie. Waarom van zo'n lage komaf, met zo weinig achtergrond en volkomen geplaatst buiten in ieder geval de Joodse samenleving? Ik vroeg niet waardoor, want er zijn allerlei redenen voor aan te geven waardoor het zo gelopen is. Maar waarom moest dat dan allemaal zo? Daar gaat het me nu om. En er is een heel eenvoudig antwoord op. Punt 1. Jezus is niet de stichter van één religie. En zijn opvolgers ook niet. En als het al wel waren, was het in strijd met wat hij zelf predikte. Begrijpt u mij goed? Hij was niet de stichter van een religie, van een godsdienst. Daarvoor was hij niet gekomen. Sterker nog, maar ik zeg het nu met aarzeling, want ik had het er nog niet over willen hebben. Sterker nog, hij kwam een einde maken aan alles wat bij de mens doorgaat voor godsdienst. Hij kwam het volk van godsdienst verlossen. Van de religie kwam hij hen verlossen. Hij kwam niet een godsdienst vestigen, integendeel. En hij was het ook niet. Het was enige jaren geleden, ik weet niet meer hoeveel, dat enige Duitsers, van wie ik altijd de naam vergeet, sorry, van Nederlanders meestal ook trouwens, maar van Duitsers helemaal, dat enige, een heel verhaal op poten hadden. Het was een heel boek. Ik weet het allemaal niet zo precies meer, want ik heb het niet echt doorgelezen, alleen doorgebladerd. Waarin uiteen werd gezet dat Jezus van Nazareth helemaal niet is die, voor wie de christenen hem houden. Want het christendom blijkt niet eens opgericht te zijn, niet eens gesticht te zijn door Jezus van Nazareth. Toen ik het hoorde dacht ik, ja, dat heb ik altijd al geweten. Ik heb van huis uit namelijk een beetje meegekregen. Dus dat wist ik altijd al. Maar het werd naar voren gebracht alsof het een grote revolutie was en alsof het een doodsteek was voor het christendom. Zo van, het kan historisch aangetoond worden dat Jezus van Nazareth niet de oprichter is van het christendom. Dat was hij ook niet. Waarna men dus Paulus aanwees, vond ik een goed alternatief overigens. Maar laat Paulus het niet horen, want ook hij was niet de oprichter van een christendom of van een godsdienst, maar dat even terzijde. Maar voor zover christendom een historische oorsprong heeft, is die inderdaad niet zozeer gelegen in de bediening van de Heer Jezus, dan wel in zijn prediking, maar veel meer in de prediking van zijn opvolgers, dat wil zeggen de apostelen. Maar daar gaat het nou verder niet over. Waar het maar over gaat, is inderdaad dat de Heer Jezus dat nooit gedaan heeft en dat was zijn bedoeling ook niet. Vervolgens aarzel ik niet om te zeggen dat hij helemaal geen gezag of reputatie of naam of een goede stamboom of wat dan ook nodig had om zijn bediening te volvoeren. Daarvoor hoefde hij niet priester of hoge priester te zijn of leider van het volk of de zoon van de Romeinse keizer of weet je veel wat. Integendeel. Sterker nog, het lijkt, maar ik mag me er niet mee bemoeien, maar het lijkt mij wat dat betreft ook niet zo'n verkeerde keuze om deze bediening te laten uitvoeren door iemand die van huis uit niets mee heeft. Waarom niet? Omdat het niet gaat om zijn gezag of om het gezag waarmee hij predikte. Begrijp je me goed? Ik heb ook gelezen dat er in de Bijbel staat dat hij sprak met gezag. Natuurlijk. Maar het punt is dat het daar niet om gaat. Het gaat niet om zijn gezag. Leest u maar na. Ik hoop dat u de tijd die u vrij hebt, en dat is veel, en dat is ook met opzet van onze kant overigens, gebruikt u die tijd nou eens om te lezen wat Jezus van Nazareth nou eigenlijk deed tijdens zijn praktische bediening, zoals in de Bijbel beschreven. En wat hij deed, leidt geen enkele. Natuurlijk wordt er van alles over gefilosofeerd. Niet gehinderd door enige kennis van de schrift zelf, denk ik altijd. Maar wat hij deed, leidt geen enkele twijfel. Wat hij deed, was zijn tijdgenoten wijzen op wat God in het verleden door de profeten tot de vaderen gesproken had. Met dank aan Hebreeën 1 vers 1 dan. Die heb je toch? Hij wees hen op de schriften. En dat is precies waar ik vanavond mee begon. Namelijk, de Christus is voor ons natuurlijk de Heer Jezus Christus. De mens, de Zoon van God. De eerstgeborene van de nieuwe schepping. De eerstgeborene die ook inderdaad ons eeuwig leven geschonken heeft enzovoort. Op grond van geloof enzovoort. Natuurlijk, dat is waar. Maar het neemt niet weg dat woord de Christus in de eerste plaats zijn inhoud zou ontlenen aan de oudtestamentische schriften. Ik bedoel alleen maar dit te zeggen, dat de Heer Jezus kwam om eindelijk dan, het woord Gods te vervullen. Dat wil zeggen, al wat hij zou hij doen omdat het in het Oude Testament was vastgelegd en aangekondigd en soms zelfs uitgebreid geopenbaard. En wie hij is en ook wie hij was hier op aarde werd in het Oude Testament aangekondigd. En waar het gewoon om gaat is dit. Dat het Oude Testament, de profeten van ouds, spreken over degene die wij aanduiden als de Christus. En het punt is gewoon dat als daarna die Christus verschijnt, bestaat het eerste deel van zijn bediening daaruit dat hij zijn tijdgenoten wijst op de beloften Gods. Wijst op het profetisch woord enzovoorts. De belofte Gods, het profetisch woord waarin nou eenmaal over de Christus gesproken werd. Waarin, zeg ik altijd, zijn een profielschets van hem gegeven wordt, populair gezegd. Maar in ieder geval, waarin hij wordt aangekondigd en beschreven. En die schriften zou men moeten kennen. Men zou namelijk moeten geloven in al wat de profeten gesproken hebben. Weet u waar dat staat, deze woorden? Geloof in al wat de profeten gesproken hebben. Dat staat in Matthäus 24. Lucas 24, excuus. Lucas 24, waar de Heer een ontmoeting heeft met twee mannen. Andersom, waar twee mannen een ontmoeting hebben met de Heer, maar ze kennen hem niet. Weet ik veel. Ze kennen hem niet, laat ik het maar gewoon zo zeggen. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet zagen. Het gaat om de typologie die erachter steekt. Maar het punt is, ze kennen hem niet. Niet alleen dat ze hem niet herkennen, maar dat ze hem niet herkennen. En dat hun ogen als het ware blind waren daarvoor. Dat wordt daarna ook uitgedrukt in diepere zin. Er staat namelijk dat de Heer hen vraagt, wat zijt gij bedroefd? Waarover praten jullie hier? En dan zeggen zij, zijt gij alleen een vreemdeling in Jeruzalem? En weet gij niet hoe dat er gebeurd is? Deze Jezus waarvan wij dachten dat hij gekomen was om Israël te verlossen enzovoorts. Dat hij is door onze leidslieden is hij gekruist geworden, is gedood. En het is nu al 3 dagen geleden. Het is nu reeds de 3e dag en ze verlieten Jeruzalem. En van de Heer Jezus staat dan wat hij doet. Hij opende hen de schriften en beginnende bij Mozes en bij al de profeten liet hij hen zien wat in die schriften over hem sprak. Dat wil zeggen, hij liet hen zien wat in die profetieën allemaal sprak over de Christus. Die was er nog niet, die was nog in geen duizenden jaren verschenen, zelfs als het over het boek Genesis gaat. Maar neem niet weg dat daarin over de Christus gesproken wordt. En pas daarna, nadat hij hen dat verteld heeft laten zien enzovoort, zegt hij, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben. Waarna mijn vraag is, waarom herkenden zij hem niet? En dan niet zeggen, omdat hun ogen gehouden, dat is het teken zoals het daar gebeurt. Waarom kende zij niet? En dan heb ik het niet eens meer over die twee Emmausgangers, maar over heel dat Joodse volk. En zelfs over heel de mensheid eigenlijk. Waarom kende zij hem niet? Waarom herkende zij hem niet? Waarom wisten ze niet wie hij was? Makkelijk genoeg, omdat ze de schriften niet kenden. Is er niks moeilijks aan? Er zijn mensen die noemen zich christenen, die hebben een heer, maar het is een andere dan die ik heb. En ze noemen hem onder precies dezelfde namen. En toch is het een ander. Waarom? Omdat ze de schriften niet kennen, sorry. Dat is een andere dan die ik ken. Wij zouden in de eerste plaats de mens, ik zal het anders zeggen, de mens zou in de eerste plaats het woord Gods accepteren, geloven en bestuderen. Dat wil zeggen leren kennen. En dan is het makkelijk genoeg, nou ja, ik zeg het misschien wat te snel, maar als gewoon om het principe naar voren te brengen, dan is het makkelijk genoeg als wij weten wat het Oude Testament leert over de Christus, zullen wij, als hij verschijnt, hem onmiddellijk herkennen. Toch? En toen daar de Heer Jezus op aarde verscheen, en ik probeer niet te veel te zeggen nog, want we hebben nog een hele week. Die is zo voorbij, maar vooruit. He? Maar toen daar de Heer Jezus op aarde verscheen, die wij inmiddels kennen als de Christus, moet ik u zeggen dat of hij nou de Christus was of niet, dat maakte in de praktijk niet zo geweldig veel uit, omdat men in de praktijk eigenlijk geen flauwe notie had wie de Christus zou moeten zijn. Hoe zouden ze hem herkennen dan? Begrijpt u nu wat ik zeg? Heel eenvoudig dan. Want zo eenvoudig stelt de Bijbel het ons bij gelegenheid ook voor. Hoewel het in de praktijk wat ingewikkelder is, maar heel eenvoudig dan. Hij genast de kreupelen. Hij wekt de doden op. Hij opende doven de oren. Hij opende blinden de ogen. Enzovoort. Waarom deed hij dat? Voor het praktisch nut? Nee. Absoluut niet. Want de meeste blinden werden niet genezen, de meeste doven ook niet, de meeste doden werden niet opgewekt, enzovoorts. Dus praktisch nut, dat, nou ja. Waarom deed hij dat? Deze tekenen, staat in de Bijbel, Johannes 21 of daar in de buurt. Deze tekenen heeft Jezus gedaan, waarom? Als ik langzaam praat, kan ik het nog net op tijd vinden. Nee, het is 20, Johannes 20, de laatste verse. Waar staat vers 30? Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de aanwezigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. Dat wil zeggen, opdat gij gelooft dat Jezus diegene is die in het Oude Testament wordt aangekondigd, van wie ook uitdrukkelijk gezegd werd dat hij de kreupelen zou oprichten, dat hij de blinden de ogen zou openen, dat de doven zouden horen, dat de gevangenissen geopend zouden worden, et cetera. Dat was het dan. Opdat ze hem zouden herkennen als die figuur die in het Oude Testament genoemd was. Dan zouden dus in dit geval niet zijn leringen, zijn woorden, maar zijn daden aanleiding geweest zijn om eens terug te gaan naar het Oude Testament, met name naar Jesaja, om inderdaad te zien wat daar dan geschreven staat. En dan moet toch die kortsluiting ontstaan. Zou deze, wellicht deze Jezus kunnen zijn, degene die bijvoorbeeld dan door Jesaja werd aangekondigd? Dat is waar het om gaat. Want kijk, als dat begrip Christus niet eerst in het Oude Testament wordt ingevuld, dan betekent het geen fluit wanneer men van iemand zegt, hij is de Christus. Wat is dat dan? Dat is ja niks. Dat doe ik voor de Groningers zo, ja. Dat is ja niks. Dat betekent immers helemaal niks. En als wij vragen naar, is Jezus van Nazareth de Messias? Want onvermijdelijk zegt men dan Messias in plaats van Christus tegenwoordig. Maar vooruit, dan maar in een andere taal. Is Jezus van Nazareth de Christus? Heeft geen enkele zin om daar aandacht aan te besteden wanneer we niet eerst weten wat dan dat is, die Christus. Wie is degene, hoe is degene die in het Oude Testament werd aangekondigd? Dat is punt 1. En daarna kun je altijd nog de vraag stellen wie er in dat plaatje past. Maar daar hoeven we dan helemaal geen aandacht meer aan te besteden. Want het kan er maar één zijn. Dat is inderdaad Jezus van Nazareth. Daar gaat het om. Men zou kennis moeten hebben van de schriften. Om vervolgens de Christus der schriften als zodanig te kunnen herkennen. En men kende hem niet, omdat zij het woord Gods niet kenden. Dat is het verhaal. En de bediening van de Heer Jezus bestond in eerste instantie uit twee dingen. Het ene is zijn daden, maar dat waren, voor zover ze opgeschreven zijn, tekenen. Die stuk voor stuk in ieder geval verwijzingen zijn, onder andere, naar het Oude Testament. En aan de andere kant, zijn prediking deed precies hetzelfde. Zijn prediking was gericht op het Oude Testament. En of hij deed uitspraken over het Oude Testament. Nee, het Nieuwe Testament bestond nog niet, dus dat kan niet anders. Nieuwtestamentische schriften. Dus hij deed uitspraken over Oudtestamentische schriftplaatsen. Of hij stelde er vragen over. Ik heb het niet geturfd, gewoon omdat het te veel werk is, neem ik aan. Maar ja, ik geef u maar een hint, dan kunnen u dat eens doen. Turfen namelijk, het tellen hoe vaak hij verwijst naar Oudtestamentische schrift met commentaar en hoe vaak hij er vragen over stelt. Nou, hier in Matthäus 22 is het een vraag. Wat denkt u van de Christus, wiens zoon is hij? Hij vroeg niet, wat denk je van mij? Als je gevraagd had, wat denk je van mij, zouden ze gezegd hebben, nou, Jezus, de zoon van Jozef, Maria, wettige zoon van Jozef, staat in de Bijbel, zo, het is correct, wettige zoon van Jozef, Lucas 3, en de zoon van Maria, enzovoorts, en met een stelletje broers, en een stelletje zusters, enzovoorts, uit Nazareth afkomstig, is niks meer mis, maar dat is niet wat hij vroeg. Wat denkt u van den Christus? Wiens zoon is hij? Is niet de vraag, wat vind je van mij? Wiens zoon ben ik? Dat wisten ze trouwens wel. Zij wisten dat hij de zoon was van Jozef uit Nazareth. En anders van Maria, als u dat liever hebt. Zij wisten dat hij was Jezus, de zoon van Jezus, gij zonen. Je moet het in tweede naam van zeggen, anders dan begrijpen ze het niet. Nou, laten we zeggen, Jezus de zoon van David. Natuurlijk wisten ze dat. Er stond ook niet ter discussie, dat is wat hij was. En als de Heer Jezus dan vraagt, wat doet u van de Christus, wiens zoon is hij? Ja, het was niet de vraag over hemzelf, het was de vraag over, wat zegt het Oude Testament over de Christus? Wiens zoon zou hij zijn, volgens de profeten? En toen zeiden ze, nou van David, maar dat ze wisten bovendien dat hij de zoon van David was. Enzovoorts. Maar u en ik lees het maar niet voor, u kent dat schriftgedeelte, mag ik aannemen, zo ook wel, hè. Ze zeggen, de zoon van David, wat denkt u van de Christus, de zoon van David? Dan zegt hij, maar waarom noemt dan David hem mijn heer? Want David sprak in Psalm 110, broeder Klaas heeft het straks al aangehaald, gelezen, hoor ik, ja. sprak in Psalm 110 over de Messias en zei: de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, enzovoort. En de vraag van de Heer Jezus is: hoezo zegt David mijn Heere als het zijn zoon is? Antwoord: dat is makkelijk genoeg. Maar die kenden ze niet. Toen niet. En in onze dagen nog veel minder. Dankzij het christendom. Of moet ik zeggen, dat is te wijten aan het christendom, mevrouw. Want de antwoord is natuurlijk: de Christus zou zijn de Zoon van God. En nu hebben de meesten van u, althans hebben mij dat veel vaker horen zeggen, want ik zeg het heel vaak, hetzelfde schriftgedeelte dat zegt dat de Messias zoon van David zou zijn, datzelfde schriftgedeelte zegt dat diezelfde Messias zoon van David zoon van God zou zijn. En als je dus het een weet, moet je het ander ook weten. Als je weet uit de schrift, niet uit traditie, omdat je het op zonderschool geleerd heeft of hebt of in de synagoge. Maar als je weet uit de schrift, als je het gelezen hebt, dat de Messias zou zijn de zoon van David, dan heb je ook gelezen dat hij zou zijn de zoon van God. 2 Samuel 7. Nee, dat zoek ik nou niet op. Dat gaat maar om het beginsel. Nou ja, aan de andere kant zeg ik wel eens, ja, als de vraag gesteld wordt, als de Heer komt, waar zal hij dan verschijnen? Dan is het antwoord altijd op de Olijfberg. Dat weet elke Maranatha christen. Die termen die heb ik vroeger ook allemaal geleerd. Toch? Als hij komt, komt hij op de Olijfberg. Maar waarom weet men dan niet dat bij diezelfde gelegenheid Jeruzalem en daarmee heel de Joodse staat verwoest wordt? Want het staat in hetzelfde schriftgedeelte, 3 vers eerder. En in hetzelfde verband. Nou, eerder, dit hele hoofdstuk gaat erover. Of niks anders dan dat. Natuurlijk dat hij komt op de Olijfberg, maar niet in kracht en heerlijkheid om zijn heerlijkheid te vestigen in Jeruzalem. Of om de Joden te bevrijden van de Romeinen, dan wel de Filistijnen, dan wel de Palestijnen inmiddels. Het is toch niet zo? Hij komt ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem, die hij zelf zal bewerkstelligen, want staat er dat God zelf zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. Hoofdstuk 1, Zacharia 14. En dan zal de stad verwoest worden. Ik citeer het maar niet allemaal. Maar dat is in ieder geval wat er staat. En dan pas staat er, en te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg enzovoorts. En u, ja goed, u kent het verhaal, hoe het verder gaat. Hè? Er blijkt een gelovig overblijfsel te zijn uit de stad die behouden wordt en weggevoerd wordt. De stad uit, dwars door de gescheurde Olijfberg naar de woestijn. In het algemeen en naar Petra in het bijzonder. Maar daar gaat het nou verder niet over. Waar het me om gaat, is ook om dit merkwaardige verschijnsel. Dat niet alleen in Jodendom, maar ook in Christendom men de ene tekst wel kent en de andere totaal niet. Wel weet over de Messias, de zoon van David, en niet weet over de Messias, de zoon van God. Het staat in één en hetzelfde vers. En in het christendom in het bijzonder, ja, in het jodendom geldt het verhaal trouwens ook. Men weet dat als de Messias komt, als Christus komt, zal hij verschijnen op de Olijfberg, want staat in Zacharia 14. Maar in diezelfde verse staat dat bij diezelfde gelegenheid heel de Joodse staat verwoest zal worden. En wel van Gods wegen. Nergens anders door. Niet door Palestijnen. Van Gods wegen staat er. Enzovoorts. En daarna zou tot ons gezegd moeten worden: gij onverstandige en trage van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Want het gaat niet aan om het een wel te geloven en het ander niet. Nou goed. Natuurlijk, wij kennen Jezus van Nazareth als onze verlosser. Mag ik aannemen? Want we hebben allemaal gehoord dat hij voor onze zonden gestorven is. Nee, ik zeg er ook wel eens wat anders bij, maar dat doe ik nou niet, zuster. He, dat hebben we toch allemaal gehoord? Toch? Maar de schrift vertelt nog wel wat meer over hem dan dat hij de straf over van onze zonden zal dragen. En daar gaat het maar om. Vertelt veel meer over hem zelfs. Want vergis je niet, het feit dat hij leed en stierf voor onze zonden wordt niettemin, omdat hij leed en stierf vanwege de zonde, beschouwd ook in de Bijbel als een overwinning, niet van God, maar een overwinning van de duivel. Nee, ik noem maar één tekst. Er staat in 1 Korinthe 2, daar staat dat indien de overste deze wereld de verborgenheid... Indien de overste deze wereld de verborgenheid, wat het ook is, gekend zouden hebben, zij zouden de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Met andere woorden, zij wisten niet en ze hebben hem gekruist. Wie hebben hem gekruist? De oversten deze wereld, de oversten deze eeuw. Dat is niet God, maar ongeveer wel al het andere. Toch? Jazeker wel. Dood is gevolg van zonde enzovoort. En u en ik weten dat de zonde in de wereld gekomen is, onder andere op instigatie van degene die het uitgevonden heeft. Den duivel. Toch? En waar iemand sterft als gevolg van zonde, is dat werking van de tegenstander, van de Satan. Ook wanneer het Jezus van Nazareth betreft. Het punt is echter dat de dood van de Heere Jezus, zijn lijden en sterven en wat ermee samenhangt, opgenomen was tevoren in een plan Gods, waardoor dit verlies van zijn kant of aan zijn kant zou worden omgezet in een overwinning. Maar als het niet meer is dan dat, als het niet meer is dan dat hij leed en stierf voor u en mijn zonden, wel, dan was het een overwinning van de duivel. Mijn Bijbel zegt trouwens dat als u niet is opgewekt, dan bent u niet behouden. Ik ook niet, dan zijn wij nog in onze zonden, zijn wij verloren, enzovoort. Is ons geloof ijdel en bestaat er geen evangelie. Staat achter elkaar zo in 1 Korinthe 15. Er is niks moeilijks aan. Niettemin, hij leed en stierf voor onze zonden. Maar de schrift had nog wel wat meer te zeggen over wat hij tot stand zou brengen. En in het bijzonder over wat hij tot stand zou brengen daarna. Namelijk als vervolg daarop en dus beginnend bij zijn opstanding uiteraard. Maar het gaat er maar om dat wij dat zouden weten. Wij zouden weten wat God zelf zegt over zijn zoon, die ook de zoon is van David en de zoon van Abraham. En via een truc, de zoon van Jozef. Welke Jozef? Dat maakt niet uit, toch? Allemaal. Maar en bovendien, misschien hebben we het daar nog wel eens over. Maar, en die bovendien was niet in de laatste plaats de zoon van Adam. Maar niettemin de zoon des mensen. Dat wil zeggen letterlijk, want dat staat er ook, de zoon van Adam. De titel die de Heer Jezus zelf gebruikt en die in zijn dagen in ieder geval ook een erkende titel was van de Christus. Zoals mogen blijken uit, ik meen, Johannes 12. Maar daar gaat het nou verder ook niet over. Waar het maar om gaat, is om deze eenvoudige waarheid, dat als wij de persoon en het werk, de bediening, zeg ik altijd maar, van de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling bezien, en niet meer dan dat, en dan ons realiseren dat men moet geloven dat hij is de zoon van God om behouden te worden, dan moet ik u zeggen, dan word ik niet behouden. Of ben ik nou weer te snel met mijn verhaal? Als je alleen de historische figuur hebt, die omstreden figuur, die beroddelde figuur, waarover de meest vreemdsoortige verhalen in omloop zijn. Dat weet u toch, hè? In christelijke kring en daarbuiten. Ja, beide, zeker wel. Als we alleen de timmermanszoon hadden van Nazareth, met zijn volgelingen, stelletje Galileese vissers. Mooi vak, hoor, daar gaat het nou niet om. Want ja, anders krijg ik ruzie met die man die nog in de vis zit, hè. Oh, goed. Nou, in elk geval, die trok dan zo'n beetje het land door, deed daar wat tekenen. Als u het mij vraagt, het was heel mooi, maar hij deed er wat te weinig. Wat een geweldige zegen kunnen zijn voor de volksgezondheid, denk ik altijd. Maar toch of niet? Een heel ziekenhuis en in genas er maar één. In Johannes 5, om hem wat te noemen. Toch? Nou goed, in ieder geval, die rare wonderdoener, de kwakzalver. Want ik heb het natuurlijk nagevraagd bij mijn arts. En die zegt, dat is een kwakzalver. Toch? Kunt u zich dat nou even voorstellen? Stel voor dat die man te midden van ons leefde, bij ons in Nederland. Toch? Een timmerman. Die de geneeskunde uitoefent, die wat rondtrekt. Hier en daar op de markt wat gaat staan spreken. En er zijn er altijd mensen die daar nog naar luisteren ook nog. En genezen worden. Nee, niet noodzakelijk in Tiel, maar vooruit. Ik bedoel, stel u zich dat nou eens voor. En die tegen alle waarschuwingen in zich bezighoudt met de onderste lagen slechts van de samenleving. Hij zoekt het nooit hoger op. Die altijd kans ziet om de leidslieden van het volk tegen zich in het harnas te jagen. Die ook kans ziet in het bijzonder om de geestelijke leidslieden, de godsdienstige leidslieden van het volk tegen zich in het harnas te jagen. Nee, hij noemt hen adderige broed en hoe dat allemaal maar heten mag. In het openbaar. Niks tactisch, gewoon recht voor zijn raap. Met nogal grof taalgebruik, toch? En die dan vervolgens tegen alle waarschuwingen van de mensen die het goed bedoelen in, toch naar Jeruzalem gaat en zelfs zijn discipelen meeneemt. Terwijl iedereen weet, als hij daar naartoe gaat, wordt hij gegrepen en gedood. Staat allemaal in de Bijbel. Toch? En hij ging toch, het liefst af zoals men voorzegt, dat ze zouden hem grijpen en doden. Enzovoorts. Dat is toch een slim idee? Rijmt op Tiel. Dus Bos rijmt op Tiel. Ja. Maar als jij je nou niet met mijn zaken vermoeit, zal ik me niet meer met jouw zaken vermoeien. Maar goed, dat is toch slemielig, heet zoiets. Ik weet er ook geen fatsoenlijk Nederlands woord voor, geen beter Nederlands woord. Dat is toch tragisch. En velen zien in hem dan ook wel een idealist die het allemaal goed bedoelde, maar die het niet al te goed heeft aangepakt, die slechte adviezen heeft gekregen, die geen goede manager had, zal ik maar zeggen, enzovoort, die niet op de goede wijze campagne heeft gevoerd. Dat wil zeggen, hij kon een heleboel, maar door het feit dat hij een heleboel andere dingen kennelijk niet kon, is de falikant mis met hem afgelopen. Het is tragisch, maar zo gaat dat. Zoiets als Jeanne d'Arc, zal ik maar zeggen. Nee, die heb ik ook niet gekend, die is van langer geleden. Maar laat me zitten. Dus het is net zo, loopt dat allemaal verkeerd af. Toch, zo ziet het er toch naar de mens uit. En zo vertelt de schrift ons dat toch ook, of niet? Als je dit soort opvattingen hebt, je leest Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, wordt iets moeilijker, wellicht, maar dan laat ik die buiten beschouwing. Matthäus, Marcus, Lucas, als je dan kun je toch met deze opvattingen in gedachten, kun je zo die boeken lezen en je opvattingen zullen er niet door gewijzigd worden. Ben ik stellig van overtuigd. Maar wat wij ook zouden doen, is wat hij zegt dat wij zouden doen. Namelijk de schriften openen. Onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Ons diezelfde vraag stellen. Als de Messias, zoals hij in het Oude Testament wordt aangekondigd, de zoon van David is, waarom noemt David hem dan mijn Heer? Enzovoorts. En andersom, als wij geloven dat de Christus is de Zoon van God, waarom is hij dan de Zoon van David? Oh, nog anders dan. Als hij degene is die leed en stierf voor onze zonde. Dat hij stierf en opstond uit de dood om ons voor God te rechtvaardigen, opdat wij in de hemel zouden komen. Waarom in vredesnaam is hij dan de Zoon van David? Wat heeft dat er dan mee te maken? Gewoon kom ik even van de andere kant binnen. Van de christelijke kant nu. Want vele christenen kunnen daar geen antwoord op geven. Waarom is hij de Zoon van David? Of dacht je dat het toeval was? Nee, het punt is gewoon, wij zouden doen wat de Heer Jezus zei. De schriften openen. De schriften bestuderen. Enzovoorts. En dan vraagt hij aan ons, heb je nooit gelezen, de steen die de bouwlieden versmaad hebben is geworden tot hoofd des hoeks? Dit is van de Heer geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Hebt gij niet gelezen, staat er dan. Matthäus 22 of 23. Hebt gij niet gelezen? Wat we dan zouden doen is dat lezen en ons de vraag stellen, wie of wat is die steen? En wie of wat zijn degenen die die steen verwierpen? Wie zijn die bouwlieden? Enzovoorts. En hoe in vredesnaam, want dat is de goede term, komt die steen dan toch in de top van het bouwwerk terecht, alsnog? Wie doet dat dan en hoe dan? En buiten de bouwlieden om. Enzovoorts. En toen bleek, ik zoek het nou weer maar niet op, maar u kunt het allemaal zelf, dus de rechtse bladzijde helemaal rechts onderaan. Nou goed, Matthäus, hè. En weer blijkt dan, ook daar blijkt dan, dat die leidslieden van dat volk toch niet de goede trouw waren. Toen. De godsdienstige leidslieden van het volk. Maar toen niet de goede trouw. Staat erbij, want er staat, ze wisten dat hij van hen sprak. Ze begrepen heel goed dat zij de bouwlieden waren. Ze wisten het dus wel. Maar ze verwierpen het. Laat ik het eens moeilijk zeggen vanavond. Zij wisten het wel, maar zij geloofden het niet. Zij twijfelden er niet aan, maar zij geloofden het niet. Begrijpen jullie ook? Zij wisten dat het zo was, maar ze wilden het niet horen. Ze hielden het buiten hun systeem, heet zoiets. En ze hielden het buiten hun theologie en hun filosofie en alles. Maar ze wisten wel. Net zo goed als dat er vandaag Joden wonen in Jeruzalem, die heel goed weten dat de Messias zal komen binnenkort op de Olijfberg. Nou, dat zijn dat bedoel ik niet eens. Ik bedoel, diegenen, niet alleen die geloven dat er zal komen op de Olijfberg daar, maar die ook weten dat volgens de schriften bij die gelegenheid Jeruzalem zal verwoest worden. Maar niettemin wonen ze daar, leven ze daar, bouwen ze aan die stad en ze zetten deze gedachte uit hun systeem. Maar ze weten heel goed dat het in de Bijbel staat, maar ze willen het niet weten. Enzovoorts. En in christelijke kring, het is duidelijk genoeg dat de schrift aankondigt dat er een periode van grote verdrukking over de hele aarde zal komen. Maar we maken er een sport van om het weg te redeneren. Om argumenten te bedenken waarom het wel zo vaak niet zal lopen, niet zal komen, of zelfs waarom God zich wel bedacht zal hebben en niet zal doen wat hij beloofd heeft. Namelijk een oordeel brengen over de hele goddeloze mensheid. Men sluit het buiten het systeem. En niet alleen buiten, maar ook in het christendom. Gelooft men dat er ooit komt een laatste oordeel, een jongste oordeel, een jongste daggevoel, maar het mag. Enzovoorts. Maar de mens sluit heel die gedachte buiten zijn systeem. Hij weet het wel, maar hij gelooft het niet. Dat wil zeggen, hij weet het wel, maar hij aanvaardt het niet. Want hij kan daar niet mee leven. Zal ik hem nog eenvoudiger maken? U en ik zijn een keer geboren en wij weten, wij denken en wij weten, daarom zijn wij geloof ik, zo is dat goed. Laten we zitten. En wat weten wij? Wel, wij weten dat we weer zullen doodgaan. Ik zeg het maar gewoon in gewoon Nederlands. En hoe dat met u is, dat weet ik niet. En daar heb ik het dus ook niet over. Maar de algemene teneur is, wij weten, wij mensen, wij weten dat wij sterven zullen. Wij weten het, maar wij geloven het niet. En wij denken en leven alsof wij het eeuwige leven hebben hier op aarde. Ik sluit me niet graag bij dat wij aan, maar ik zeg het zo omdat het de algemene gedachte is. Zo is de mens. Dat noodlot, hij weet dat het komt, maar hij wil het niet weten. En daar gaat het om. Dat is wat gebeurt. In het denken van de mens, in het godsdienstig denken van de mens, in het bijzonder, enzovoorts. En daardoor komt het dat heel wat Bijbelse waarheid volstrekt vergeten wordt. Omdat het niet uitkomt. Omdat het de mens niet past. Ook de gelovige mens niet. Enzovoorts. Ook nu ik het daarover heb, de gelovige mens. Nog één voorbeeld, die vind ik altijd erg nuttig. We hadden het net over het jongste oordeel van de jongste dag. Want nu, dan liggen wij niet van wakker, hè, als het goed is. Wij zelf, voor onszelf, toch? Wij als kinderen Gods, als gelovigen. Nee, maar neemt niet weg dat wij zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus om weg te dragen hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed en zij kwaad. Maar ik heb ze in mijn bijeenkomsten gehad waarbij mensen daartegen protesteren, hoor. Ja, nee, dat kan niet. Dus dat is wat er binnen de Bijbel, maar dat willen ze niet horen. Want zeggen ze, we zijn uit genade zalig. Dat is niet onze verdienste. En het kan dus niet zo zijn dat we in de toekomst voor de Heer zullen verschijnen om daar beoordeeld te worden, om weg te dragen. Het zij goed, het zij kwaad, hetgeen door het lichaam geschied is. Maar het staat wel in mijn Bijbel. En men redeneert het weg. De meest eenvoudige redenering is deze. De brief is niet aan ons geschreven en is bestemd voor een andere bedeling. Dat is de makkelijkste route. En daarna zijn er nog veel andere schriftplaatsen, worden op gelijke wijze weggeredeneerd. Men wil het, waarom niet? Omdat het niet uitkomt. Omdat men het niet verdraagt. Omdat die waarheid consequenties heeft voor het praktische leven van de mens. En dus, in dit geval, het praktische leven van de gelovigen. En dat is precies waar het om gaat. Kennis van de Christus der Schriften heeft een directe, praktische uitwerking in ons denken, vanzelfsprekend, en dat noem ik al praktisch, voor mijn idee, dat is praktisch, enzovoort. En dus werkt het ook uit in ons doen en laten. En dat is de reden waarom vandaag de dag, en misschien is het ook al altijd zo geweest, maar waarom ook juist in christelijke kring niet gesproken meer wordt over de Christus, maar over de christen of degene die ervoor door moet gaan. Degene die zich ervoor uitgeeft, zal ik maar zeggen. Maar men predikt over de mens. En zijn business, zijn bewegingen, heet zoiets eigenlijk. Zijn gedachten, dat wat hem motiveert en op gang houdt enzovoorts. Dat wat hem wedervaart en hoe je ermee om moet gaan. Ik vind het altijd een prachtwoord, want veronderstelt dat je er met een wijde boog omheen loopt. Dus, maar goed, maar het gaat over de mens. Vinden we interessant, omdat wij ook mensen zijn. We denken dus dat het over ons gaat, we vinden het prachtig. Maar dat is geen Bijbelse prediking en het verandert aan de mens ook niks. Je kunt nog zo lang filosoferen over de aard van de mens, het denken van de mens, de psyche van de mens of wat het maar zijn mag en alles wat hem overkomt en zijn reactie erop, de consequenties ervan. Het heeft geen enkele zin, want het verandert niets, maar ook niets mee. Hij blijft wie hij altijd al was. Sterker nog, in veel gevallen zal hij juist hierdoor te meer geconfronteerd worden met zijn eigen tekortkomingen, zijn eigen makken en nog chagrijniger en nog neergeslagener worden dan hij altijd al was. En nog meer een loser, zal ik maar zeggen. Dat is gewoon het verhaal. Nou goed. Waar wij over horen moeten, is niet over de mens. Waar we over horen moeten is over de mens, Christus Jezus. De Christus der Schriften. Wat denkt u van de Christus. Dat is waar het over gaat. En waar wij hem uit de schriften leren kennen. Nee, zijn verleden, heden, toekomst, vele geschiedenis. Waar we hem uit de schriften leren kennen, zal dat uitwerking hebben op ons denken en daarmee op onze wandel. Het zal, om het beeld van de Emmausgangers maar aan te halen, want het is een type die geschiedenis, hè? Maar ook een heel duidelijke. Wanneer wij de Christus leren kennen uit de schriften, en ik sluit daar met genoegen ook de Nieuwtestamentische schriften inmiddels bij in, vanzelfsprekend. Maar wanneer wij die Christus leren kennen uit de schriften, zullen onze ogen opengaan. Het ideaal van de oude wijsgeer. Verlicht te worden. Ziende te worden. Enzovoorts. Maar ik meen het echt en zonder enige arrogantie enzovoorts. Zo is het gewoon. Ik moet ook aarzelen om het te zeggen, omdat het zo arrogant klinkt. Maar niettemin, dat is wat er gebeurt wanneer wij de Heer Jezus leren kennen. Niet als de historische persoon primair, maar als degene die in de schriften beloofd was. Dan zullen daarmee de schriften opengaan, maar zullen ook onze ogen opengaan. Dat is eigenlijk hetzelfde, hè? Dan zullen onze ogen opengaan en zullen we de historische Jezus leren kennen als de Christus der schriften. En daarmee in ieder geval als de Zoon Gods. Wat ongetwijfeld de hoogste titel is die hij dragen kan. En daarom noem ik hem ook steeds zo. Maar goed, daar is nog wel het een en ander meer over te zeggen. Dat zullen we deze week ook doen. Maar het gaat er maar om dat wij er goed van doordrongen zijn aan het begin van onze conferentieweek. Hoe belangrijk het is dat wij de Christus der schriften kennen. De Christus zoals God hem ziet. Zoals God hem gemaakt heeft. Zoals God hem beloofd heeft. Zijn misschien niet helemaal de goede woorden die ik nu gebruik. Maar ik hoop dat u best doet mij te begrijpen. De Christus Gods. U weet wel. In Psalm 2 staat dat de mensheid samen beraadslaagt tegen God en zijn gezalfde. Tegen de Here en zijn gezalfde. En gezalfde is de vertaling van Mashiach. En dus in het Grieks staat daar Christus uiteraard. God en zijn Christus. Het is niet onze Christus, het is Gods Christus. Waarover hij lang tevoren gesproken heeft. En voor zover iemand de Messias zou kunnen verwachten ooit, kan het alleen maar zijn omdat God de komst van die Christus beloofd heeft. Voor zover in onze dagen mensen de Christus verwachten, kan het alleen maar zijn omdat iemand gezegd heeft dat hij zou komen. Dat kan alleen maar God zelf zijn. Dat is nu zo. En dat was in het verleden ook zo. Als in de dagen van de Heer Jezus er mensen waren die de Christus verwachten, die waren het, overigens, dan kon dat alleen maar zijn op grond van de schriften. Maar het gaat niet aan om de komst van een Messias te verwachten, om het werk van Christus te verwachten, om hulp van Christus te verwachten, als men niet eerst luistert naar het woord Gods waarin die Christus wordt aangekondigd en beschreven. En de bediening, daar begin ik weer, de bediening van de Heere Jezus was er niet op gericht dat men hem zou kennen, dan had hij een PR-manager in dienst moeten nemen, zal ik maar zeggen. U weet wel, een verkoopbureau. Nou, vooruit. Zoiets. Maar in ieder geval, dan had hij aan de weg moeten timmeren. Nou, overdrachtelijk natuurlijk als timmerman dan. Ik bedoel, dan... Hoe zeg je zoiets nou netjes? Hè? Dan had hij in het ooglopende dingen moeten doen. We hebben zo'n verhaal trouwens ook. Er was, ik geloof dat het feest van Loofhuttenzetting. Ja, feest van Loofhuttenzetting was nabij. En toen zeiden de broers van de Heer Jezus. Dat is een onbekend verhaal, omdat volgens de Rooms-Katholieken de Heer geen broers had. Maar dat even te zeggen. Zo wordt het moeilijk, hè? Ja, dan zeiden de broers van de Heer Jezus. Zeiden tot hem: waarom ga je niet op naar Jeruzalem? Je moet naar Jeruzalem gaan en daar de tekenen doen die je hier in Galilea doet. Als hij dan kennelijk, dat zeggen ze tegen hem, ik zeg het nou in gewoon Nederlands min of meer, hè. Maar ze zeggen tegen hem, als hij dan kennelijk via die tekenen en wonderen de aandacht zoekt en de belangstelling wil komen, de televisie wil komen, bij wijze van spreken, dan, dan moet je naar Jeruzalem gaan en laat ze daar in Jeruzalem, daarbij, rond de tempel, laat ze dan die kunstjes maar eens zien. Dan moet je niet verbergen hier, staat er echt zo. En dan staat er dat de Heer Jezus zei, gaan jullie maar. En daarna staat er dat hij toch zelf ook ging. Maar dan staat erbij, toch als in het verborgene. Want hij zocht niet de aandacht te vestigen op zichzelf. Hij zocht niet de publiciteit als de stichter van het christendom waarover hij zo zijn denkbeelden had. Dat is helemaal niet zo, dat vind je in de Bijbel niet. Absoluut niet. We lezen trouwens meerdere malen dat hij zich verborg. Dat hij zich onttrok uitdrukkelijk aan de publiciteit enzovoorts. Voor zover hij publiciteit zocht, was het niet om zijn eigen persoon. Maar was het vanwege het woord Gods. Want het punt is gewoon, en laat ik het, nou praat ik tegen degene die ik al jaren hier voor me zie zitten. Tegen die anderen even niet, want dan wordt het wat moeilijk. Maar dan zeg ik, daar was Jezus van Nazareth. Hij begon zijn openbare optreden. Als u het mij vraagt, na een jaar of 3,5, 4, weet je veel, na een jaar of 3 zou dan de Christus verschijnen. Namelijk in de opstanding uit de dood, want daar verscheen eigenlijk de Christus pas. Heb je dan? Maar wat voor zin heeft het als de Christus verschijnt, als niemand weet hoe die Christus eruit zou zien, wie hij was, volgens de schriften. En wat de Heer Jezus in die 3 jaar, pak weg, men zegt 3,5 jaar, maar vooruit. Wat de Heer Jezus in die 3,5 jaar gedaan heeft in zijn prediking, was de aandacht richten op de schriften die men niet kende. En hij stelde er vragen over, hield hem die schrift voor, hij wees hen erop enzovoort. Niet dat hij het meteen allemaal uitlegde, want het punt is gewoon, je kan het wel uitleggen, maar u en ik weten, je kan de Bijbel wel aan iemand uitleggen, maar dat heeft geen enkele zin, want iemand is vermoedelijk niet geïnteresseerd. Huh? Wat veel belangrijker is, is dat men zich bewust is dat men die schriften niet kent. En als men dan toch geïnteresseerd is, of misschien daardoor geïnteresseerd raakt, zal men zelf inderdaad die schriften openen enzovoort. En dan zal men er zelf vragen over stellen. En dat deed men bij de Heer Jezus ook. Maar waar het om gaat, is dat Jezus van Nazareth de aandacht vestigde op het woord Gods, op de wet en de profeten. Opdat ze daaruit de beloften God zouden leren kennen. En dus hem zouden herkennen als de Messias zou verschijnen. En pas na zijn opstanding, dat wil zeggen vanaf Pinkster officieel dan, werd openlijk gepredikt, deze Jezus is door God gesteld aan zijn rechterhand, is als zoon van God gezeten in de hemel zelf, en er ieder die in hem gelooft zal eeuwig leven ontvangen, zal de Heilige Geest ontvangen enzovoorts. Toen werd pas openlijk deze waarheid naar voren gebracht. Maar het voorbereidende werk gebeurde inderdaad door de Heer Jezus. Daarvoor een prediking, een bediening die niet gericht was op zijn eigen persoon, maar gericht was op de schriften. Er bestaat trouwens een discussie over, ik meen ook in het Johannes-evangelie, dat ik me goed herinner, een discussie over de vraag of Jezus van Nazareth zichzelf predikte of niet. Of van zichzelf getuigde, zo staat het er, of niet. En men zei, hij getuigt van zichzelf. En de Heer Jezus zei, nee, ik getuig niet van mijzelf, mijn Vader getuigt van mij. En ik getuig van mijn Vader. En niet meteen overheen lezen over zo'n zin. Eerst afvragen wat het betekent. Jezus getuigt van zijn Vader. Hij wees op de schriften, op het woord Gods. En als men dat woord Gods begrijpt vervolgens, zal blijken dat die schriften inderdaad spreken toch over de Heer Jezus. Langs een omweg sprak hij dus wel degelijk over zichzelf en getuigde hij van zichzelf. Maar dat is indirect. Direct namelijk getuigde hij van het woord Gods. En het woord Gods getuigde van hem. En de mooiste, een van de mooiste uitspraken in dat verband vind ik in Johannes 5. Vers 39. Johannes 5 vers 39, waar staat dat de Heer zegt tot zijn tijdgenoten. En daar staat gewoon in drie woorden wat ik u vanavond probeer te zeggen. Onderzoekt de schriften. Ik ben geneigd me te excuseren dat ik het allemaal zeg. Want natuurlijk, als u dat niet, als u dat niet zou willen, dan zit u hier bij de zaaduiertelers, heet zoiets. In, ja, dan ben u hier verdwaald. Wij zijn hier alleen omdat we de schriften onderzoeken. En al het andere wat we met elkaar hebben, is omdat we deze dingen gemeenschappelijk hebben. Wij onderzoeken de schriften. Dat is wat ons bindt. En hopelijk verder niets. Nee, dan kan het ook niet kapot. Dat is een band die nooit verbroken kan worden, immers. Maar goed, onderzoekt de schriften. Het is hier misschien preken voor eigen parochie dan, maar vooruit. Excuus dan. Niettemin, onderzoekt de schriften. Waarom? Want gij meent in dezelfde eeuwig leven te hebben. Is dat dan verkeerd dan? Ja, eigenlijk wel. En toch zit er een kern van waarheid in, dat men in de schriften eeuwig leven ontvangt. Maar lees maar verder, er staat, gij meent in dezelfde eeuwig leven te hebben. En inderdaad, dat is ook zo, want deze zijn het die van mij getuigen. En hier vind je dus uitgebeeld hoe de Heer getuigt van God en dus van zijn woord. En daarna zegt hij, en dat woord getuigt weer van mij. Zo is het. Maar daarna zegt hij, en gij wilt tot mij niet komen opdat gij het leven moogt hebben. Maar let u eens even op, hoe zouden zij tot hem moeten komen? Dit is, de Heer zegt hier niet, verkoop alles wat je hebt en volg mij. Dat staat ook ergens, maar daar hebben we het een andere keer wel over. Er staat niet dat de Heer zegt, geloof in mij. Er staat ook ergens, natuurlijk, staat in hoofdstuk 14. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Hebben die? In God geloven en daarna gelooft ook in mij. Johannes 14 vers 1. Nee, wat de Heer hier zegt is niet dat ze hem zouden geloven. Wat de Heer hier zegt is dat zij de schriften zouden geloven. Dat ze de schriften zouden onderzoeken en zich eigen maken. En daardoor, langs die weg, zouden zij moeten komen tot hem over wie de schriften spreken. Zo moeilijk is het toch niet? En mag ik u eens vragen, hoe zijn wij dan gekomen tot de Heer Jezus? Hij kwam bij ons toch niet langs aan de deur? Mag ik u eens wat vragen? Mag ik u wat vragen? Hè? Nee, dat was iemand anders. Maar daar heeft mijn broer het al over gehad. En dus, al is het u hopelijk ontgaan. Want dat is het leukste natuurlijk. Maar hè, nee, er waren anderen. Maar hij is toch niet bij ons aan de deur geweest en zei, ik ben de Christus, geloof in mij, je zult eeuwig leven ontvangen. Hij was toch niet op televisie of zo? Hoe kennen wij hem dan? Hoe zijn wij dan tot hem gekomen? Ik zeg dan iets bijzonders. Toch mag ik aannemen, hopelijk, niet doordat iemand anders aan de deur kwam en zegt, geloof mij maar, je moet geloven in Christus. Hopelijk toch op grond zijn wij tot de Heer Jezus Christus gekomen door geloof in zijn woord, in de Bijbel. En hoe zouden wij daarin geloven als we geen idee hebben wat erin staat? Hoe zouden we dan geloven in Christus zonder de schriften te onderzoeken? En ik beweer dat iemand die gelooft in Christus zonder de schriften te onderzoeken, ik beweer dat zo iemand gelooft in een andere Christus dan waar ik in geloof. In ieder geval in de praktijk blijkt dat. En daar zullen we het er later nog wel eens over hebben. Want iemand die gelooft in de Heer Jezus als de Christus der schriften enzovoorts, iemand die daarin gelooft zou toch op zijn minst geïnteresseerd moeten zijn in dit boek wat God ons gegeven heeft. Dit is het woord waarvan de Heere Jezus getuigde. Het is het woord wat hij zelf onderzocht. U weet wel, de 12-jarige Jezus in de tempel. Gaat allemaal onder dat soort titels en dan hebben we het gerubriceerd. Maar zo was het toch. Het ging toch alleen maar om dat woord. En voor zover het woord Gods levend is, en dat staat erin, dat is het ook. Maar voor zover het woord Gods levend is, is dat zo omdat het ons voorhoudt de Christus. Die wij zouden leren kennen, niet in onze dagelijkse omgang, sorry voor deze uitdrukking, maar goed. Die wij leren kennen, niet in onze dagelijkse omgang met hem, want hij is niet bij ons zo lichamelijk bij ons aanwezig, Jezus van Nazareth. Zo niet. Maar die wij dus leren kennen uit zijn woord, uit het woord Gods. Toch? En daarna moet ik u zeggen dat als wij nalezen wat de discipelen later als apostelen ons hebben nagelaten in hun geschriften, ik bedoel gewoon de Nieuwtestamentische brieven, dan sorry, maar ik kan niet tot één andere conclusie komen dan dat het fundamenteel gaat om één noodzakelijkheid in ons leven. Waaruit alle andere voortvloeien overigens, want er zijn er een paar meer wellicht. Maar het is fundamenteel maar één. Dat is dat wij, Filippenzen 3, dat is dat wij alles in deze wereld en alles binnen de samenleving, de mensheid enzovoorts, dat wij alles daarin schade en drek achten. Ik heb het laatst nog eens nagelezen en gezien dat als de apostel specificeert wat dat is, dat schade en drek, dan gaat het uitsluitend over godsdienstige zaken. Een menselijk, de zaken van vlees. U weet wel, een Jood, naar de wet een fariseer. Naar de rechtvaardigheid die uit de wet is onberispelijk, maar ik heb het alles om Christus wil schade en drek geacht. Dat dus, vooral. Ik heb het alles schade en drek geacht, opdat ik Christus mogen gewinnen. Dat wil zeggen schade, het normale woord in de boekhouding is verlies. En Christus gewinnen wil zeggen winst maken. Eén tegenover het andere. En de kosten die men maakt is het verlies dat men leidt. Schade en drek, maar de winst die ermee te behalen valt is Christus. Dat kost heel wat meer dan alleen je hartje aan de Heer Jezus geven of zoiets. In de oppervlakkige zin van het woord. Wij zouden inderdaad deze wereld loslaten. Menselijke overlevering loslaten. Ik meen het serieus. Niet zomaar, want er is niks positiefs aan. Integendeel, dat is ook in zichzelf negatief. Maar ten einde Christus te gewinnen. Opdat hij in onze harten zou wonen. Opdat Christus in onze harten gestalte zou krijgen. Of zoals het dan weer in Filippenzen 3 staat. Opdat ik hem ken en daarmee ook de kracht van zijn opstanding enzovoorts. Dat is waar het om gaat. Kennis van Christus. We zijn nieuwe mensen geworden. We zijn wedergeboren tot een levende hoop. Maar de nieuwe mens wordt vernieuwd tot kennis. Naar het evenbeeld die hem geschapen heeft. Dat wil zeggen, wij zouden inderdaad de schriften onderzoeken. Om te komen tot kennis van Christus. Opdat wij antwoord zouden kunnen geven op die vraag. Wat dunkt u van de Christus? En op het moment dat iemand ons dat vraagt, dan zeggen wij, ga maar even zitten. Hè? Ga maar even zitten. Hoeveel tijd heb je nog? We hebben nog een weekje voor ons. Het zal blijken, dat is de ervaring tenminste, het zal blijken dat die veel te snel voorbij gaat. Maar aan de andere kant moet ik zeggen, er is geen beter onderwerp dan dit om ons mee bezig te houden. Omdat het hetzelfde onderwerp is waar God zich, in elk geval sinds mensenheugenis, mee bezighoudt. Zijn Christus en het werk dat hij door die Christus zal volvoeren. En de gestalte die hij zelf, God, in Christus zou aannemen. Dat is waar het om gaat. En daarom gaat het ons niet om de Christus van het christendom. Maar gaat het ons om de Christus Gods. De Christus der schriften. En de vraag is niet, hoe denken anderen over hem? De vraag is, wie zegt gij dat ik ben?